Goedemorgen allemaal. Het is goed om weer in jullie midden te mogen zijn. Maar het voelt eerlijk gezegd wat onwennig aan, want de laatste keer was in de Diekhuis. En nu heb ik het idee dat er wel twee keer zoveel mensen zitten hier. Het is, sla uw tenten wijd uit, zoals het Oude Testament dat zegt. God heeft gezegend, God is goed. Ik ga beginnen met een vraag aan jullie. Wie van jullie zit er geregeld in de auto? Horen jullie dan af en toe op de autoradio ook wel eens die quiz over het actuele nieuws? Wie? 1, 2, 3, 4. Alright. Ik ga ook één zo'n vraag aan jullie stellen. In de afgelopen 3 weken is een vergissingsbombardement herdacht. Op welke stad in Nederland was dat? Very good. Nijmegen was dat. Maar een heleboel mensen weten niet dat er nog zo'n vergissingsbombardement is geweest. En dat was vorige week zondag, 79 jaar geleden. Iemand een idee waar dat was? Den Haag. Helemaal goed. Laat hem maar zien alsjeblieft. Den Haag. Den Haag bezuidenhout. Vlak bij Den Haag stond een opstelling van V2-raketten. En het Nederlandse verzet had die keurig in kaart gebracht, had daar een schets van gemaakt. En had die schets via in Londen weten te krijgen. En afgesproken werd dat er een bombardement zou komen op die V2-stelling. Maar er ging iets fout. Op zichzelf leek het maar een heel klein ding. De RAF-officier die de opdrachten uitdeelt, hield het papiertje verkeerd. Hij verwisselde de X- en de Y-coördinaten. En daardoor vielen de bommen in plaats van op die V2-stelling op de woonwijk. De woonwijk die er nou helemaal niet meer is, waar nu de Utrechtse baan loopt, als je enigszins bekend bent in Den Haag, of als je naar het nieuws kijkt waar Extinction Rebellion regelmatig de route blokkeert. Dat was ooit één grote volkswijk en die is helemaal weggevaagd. Goede bedoelingen, afschuwelijke gevolgen. En soms lijkt het wel alsof wij in ons eigen leven ook de X- en de Y-coördinaten verwisselen. Dat hebben we in de geschiedenis vaker gedaan. In het verleden dachten de mensen, en de kerk voorop eerlijk gezegd, dat de zon om de aarde heen draaide. Wij waren het middelpunt van het heelal. En het was een schok voor de hele wereld, voor de westerse wereld in ieder geval, toen Copernicus in Polen en Galilei in Italië ontdekte dat het precies andersom was. De zon draaide niet om de aarde, maar de aarde om de zon. En nog weer later ontdekten we dat wij helemaal niet het middelpunt van het heelal zijn. Wij zitten ergens daar aan de buitenkant. Zo'n 20 jaar geleden kwam in Nederland een boek uit van Rick Warren. En een heleboel van jullie zullen het wel gelezen hebben. Doelgericht leven. Weet iemand nog wat de allereerste zin was? Dat joeg toen ook een schokgolfje door Evangelisch Nederland. Die eerste zin was: het gaat niet om jou. Ja. Heel vaak denken wij wel en gedragen we ons daarnaar alsof het hele evangelie om mij draait. En alsof God in wezen, ja, een beetje oneerbiedig gezegd, onze grote butler is. Die zorgt dat wij het goed hebben. En vandaag wil ik met jullie kijken naar een gedeelte uit 1 Petrus, hoofdstuk 2. Een heel bekend gedeelte. Gerrit heeft het er al over gehad. Maar daarin wordt verteld dat het precies andersom ligt. Petrus 2. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk. Nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel. Nu wordt zijn ontferming u geschonken. U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters. En die woorden, een koninkrijk van priesters, die kunnen ook wat anders vertaald worden. En ik heb ervoor gekozen vanmorgen om te zeggen, priesters van de koning. Een koninklijk priesterschap staat er in een heleboel vertalingen ook. En dat betekent dat, priesters van de koning. Waar komen die woorden vandaan? Hoe is Petrus aan die woorden gekomen? Hij heeft ze gehaald uit Exodus. Exodus 19. En die slaan we er ook bij op. Want dat helpt ons om te begrijpen wat Petrus bedoelt. Exodus 19, vers 4, 5 en 6. Waar God tegen zijn volk zegt door Mozes: jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte. En hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Ook hier zie je die woorden terug, een koninkrijk van priesters, of een koninklijk priesterschap. En niet heel lang daarvoor is Israël vertrokken uit Egypte. En als ze dan achtervolgd worden door de farao en zijn leger, dan staan ze doodsbang voor de Rode Zee. En dan zegt God door Mozes: vrees niet, wees stil en ik ga jullie verlossen. En dan trekken ze door de Rode Zee heen. Ze komen aan de andere kant uit en dan zien ze achter zich hoe daar het leger van de farao verdrinkt als de golven zich terugstorten in die Rode Zee. En dan zingt het hele volk in beurtzang een lied wat je vindt in Exodus 15. En dat lied dat eindigt met deze woorden. In de NBV staat: de Heer is koning voor eeuwig en altijd. En letterlijk staat er simpelweg: de Heer regeert, zoals wij dat er net ook gezongen hebben. De Heer regeert. Maar het Hebreeuws zit anders in elkaar dan onze taal. En waar wij heel veel zelfstandige naamwoorden gebruiken, als het koninkrijk van God, het koningschap van God, en noem dat allemaal maar op, daar gebruikt het Hebreeuws liever werkwoorden. De Heer regeert. Dat is de achtergrond van die uitspraak in Exodus 19. God is koning. En God is koning over de hele schepping en God is koning over zijn volk. En wat doet een koning? Een koning beschermt zijn volk. En een koning redt zijn volk, verlost zijn volk. En God heeft het volk Israël verlost. En God heeft ons verlost. En God gaat deze hele wereld verlossen. Vanaf dit punt naar het einde van de openbaring toe loopt er één dikke rode draad door de hele Bijbel heen. God is de verlossing. De hele schepping is volmaakt uit zijn hand gekomen. Als je teruggaat naar Genesis 1... dan wemelt het daar van de zeventallen. Het zijn niet alleen zeven dagen, maar allerlei woorden komen daar zeven keer in voor. Om aan te duiden dat de schepping die God gemaakt heeft volmaakt was, goed is. En daar is de klad ingekomen door de zonde van Adam en door de zonde van ons allemaal. En uit die hele schepping die zijn eigendom is, zegt God, uit die hele schepping is één ding maar kostbaar. Kostbaarder dan al het andere. En dat is mijn volk Israël. Dat is mijn uitverkorene. En als wij het woord uitverkoren horen, of uitverkiezing, dan krijgen we ergens nog een beetje kippenvel. Want dat herinnert ons aan allerlei lastige discussies die we hier in de Nederlandse theologie hebben gehad. Maar daar ga ik het vandaag helemaal niet over hebben. Als ik denk aan het woord uitverkoren, dan denk ik veel meer aan hoe Salomo in het Hooglied zingt over zijn uitverkorene. Zijn bruid, die mooier is dan alle dochters van Jeruzalem. En van dat volk, en ook van ons, wordt gezegd, jullie zijn een kostbaar bezit voor mij. Of in de nieuwe vertaling staat, jullie zijn mijn eigendom. Er gaat heel wat schuil in dat woordje, mijn eigendom. Mijn Hebreeuws is wat roestig, maar ik heb het toch opgezocht. Er staat het Hebreeuwse woord segula. En als je dan gaat opzoeken wat segula betekent, dan betekent dat een heel bijzonder, een heel kostbaar bezit. Zoiets wat je een kroonjuweel zou kunnen noemen. Klopt ook wel, want één zo'n kostbaar bezit, één zo'n kroonjuweel, dat zat boven in de kroon van koningin Elisabeth van Engeland. Dat was een wereldberoemde diamant, de Koh-i-Noor. Wel eens van gehoord? Jullie kijken allemaal heel blanco. Nee? Gauw opzoeken vanmiddag op Google. De Koh-i-Noor, dat betekent letterlijk de berg van licht. Nou, dat zegt ook wel wat. Het was een hele grote diamant en die zat op de top van die kroon. Vandaar dat de koningin af en toe ook wel klaagde dat die kroon zo akelig zwaar was. Er is nog zo'n steen, bijna even groot, bijna even kostbaar, en dat is de Cullinan. En die Cullinan die zit in de top van de scepter van haar zoon, koning Charles. Een kroonjuweel. En God zegt, zo'n kroonjuweel, bovenop die kroon, bovenop die scepter, dat zijn jullie. Dat is mijn volk Israël en dat zijn jullie. Jullie zijn door mij gekocht, jullie zijn door mij apart gezet en jullie zijn zo kostbaar voor mij. Jullie zijn het mooiste wat ik heb. En wij zijn geroepen, we zijn apart gezet om in gehoorzaamheid aan God heel anders te zijn dan de rest van deze wereld. En dat is moeilijk. Dat is heel erg moeilijk. Ik heb de afgelopen tientallen jaren veel met jongeren gewerkt. En meer en meer en meer merk je hoe moeilijk het is voor jongeren om zich te onderscheiden van de wereld. Vorige week een gesprek gehad met een hele goede Chinese vriend. Die een team aanstuurt van jongeren die in Utrecht bezig zijn in de Chinese kerk een nieuwe Nederlandse bediening op te bouwen. En hij belde me op, hij zei, ik wil raad van je. Je moet met me meedenken. Want ik heb een aantal mensen in mijn team en het zijn hartstikke fijne mensen. En ik zou niet zonder ze kunnen, maar er gaat iets niet goed. Want een deel van hen woont samen, een ander deel van hen gaat steeds samen op vakantie. Wat moet ik daar nou mee? Moet ik daar wat van zeggen of moet ik het maar op zijn beloop laten? We hebben daar een tijd samen over zitten praten en we zeiden uiteindelijk tegen elkaar, kijk, als je een nieuw huis gaat bouwen, moet je wel zorgen dat het fundament goed ligt. En als het fundament scheef ligt, dan zakt vroeg of laat je hele huis scheef. Dan zakt het in. Dus zorg ervoor dat het fundament goed ligt. En wij vinden dat allemaal hartstikke moeilijk. Ik ook. Vorige week heb ik een hele week rondgelopen met één klein woord uit het evangelie. De woorden die een vader uitspreekt als de Heer Jezus van de berg van de verheerlijking komt. Ik geloof. Maar kom mijn ongeloof te hulp. Je loopt zo vaak aan tegen iets onzuivers in jezelf. Tegen een tekort in jezelf. In een gebrek aan toewijding. En als wij hier dan lezen dat wij een heilige natie zijn. Een volk Goden ten eigendom. Dan vind ik dat af en toe heel erg moeilijk. Dan schiet ik daar heel erg in tekort. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Maar in Exodus gaat het, om te beginnen, over het volk Israël. En van Israël zegt God, je zult een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken. Is Israël dan voor God meer waard dan alle andere volken? Ja, God zegt het hier. En toch is het antwoord uiteindelijk nee, ja en nee. En dat is niet omdat ik de kool en de geit wil sparen, omdat God het zelf zegt. Hij zegt, Israël is voor mij kostbaarder dan alle andere volken. Maar ik heb Israël wel voor een bepaald doel apart gezet. Als je verder bladert in het Oude Testament, als je gaat naar Deuteronomium 4, dan zegt God daar, ik heb jullie niet uitgekozen omdat jullie beter zijn dan de rest. Ik heb jullie niet uitgekozen omdat jullie groter zijn dan de rest. Ik heb jullie niet uitgekozen omdat je heiliger bent dan de rest. Beter bidt of mooier zingt. Nee, zegt God, jullie zijn kleiner dan alle andere volken. En eerlijk gezegd, je blinkt niet uit. Maar ik heb jullie uitgekozen omdat ik jullie lief heb. Omdat ik ook een doel met jullie heb. Ik wil jullie mijn goedheid geven. Ik wil jullie mijn wet geven. Ik wil jullie mijn onderwijs geven. Zodat jullie een beter leven zullen hebben. Beter ook met elkaar zullen omgaan. En zodat de volken rondom naar jullie zullen kijken. En met verbazing zullen zeggen. Wat heeft dat volk toch? Wat is er met dat volk aan de hand? Dat het zo goed met ze gaat. En zegt God dan zullen ze uitkomen bij mijn wet. Dan zullen ze uitkomen bij mijzelf. En dat is mijn bedoeling. Ik heb jullie in deze wereld geplaatst. Ik heb jullie uitverkoren om door jullie heen al die andere volken naar mij toe te trekken. Precies zoals God het heel lang geleden, heel lang daarvoor ook al, zei tegen Abraham. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. En alle volken van de aarde zullen wensen gezegend te worden zoals jij. Of zoals de oudere vertaling het zegt, en die is mij eigenlijk liever. Dat ene volk is de Heer Jezus Christus naar voren gekomen. Tot redding en tot zegen voor ons allemaal. Israël is kostbaar in Gods oog, is Gods uitverkorene, is Gods kroonjuweel. Maar wat doet Petrus nou eigenlijk in zijn brief, in 1 Petrus 2? Want die plakt al die kostbare titels die aan Israël gegeven zijn zomaar op ons als de gemeente. Wat doet hij nou? Is hij nou bezig met wat wij dan in onze dagen bijna als een scheldwoord hanteren? Is hij nou bezig met vervangingstheologie, dat de kerk in plaats gekomen is van Israël? Nee, dat is niet de lijn die je in de Bijbel vindt. In Romeinen 9 zegt die andere apostel, Paulus, dat de genadegaven God, de belofte van God, onberouwelijk zijn. Als God ooit ja gezegd heeft tegen Israël, dan blijft dat ja staan. Wat Israël ook doet. En wij hebben het daar, eerlijk gezegd, wel moeilijk mee. Zeker in deze maanden. Heel veel van ons, die een beetje van mijn leeftijd zijn, die zijn opgegroeid met de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Die heb ik zelf niet meegemaakt, maar ik heb hem van mijn ouders meegekregen. Mijn vader heeft ondergedoken gezeten. Onder de vloer van de kerk. En een heleboel mensen die ik om me heen had, die hadden de oorlog ook meegemaakt op zo'n manier. Ik heb na de oorlog, ik ben van 1953, toen het er hier heel anders uitzag, heb ik Joodse vrienden gehad. En een heel aantal van hen waren de enige overlevenden van hun eigen familie. En die verhalen die hebben mij heel diep geraakt. Het allereerste boek wat ik ooit van mijn vader kreeg, dat was het dagboek van Anne Frank. En toen mijn vader, die was accountant, later op zijn kantoor een assistent accountant kreeg, die ook van zijn achternaam Frank heette, heb ik bijna in bewondering, in aanbidding aan de voeten van die man gelegen. Dus jij bent ergens nog familie van Anne? Wij kregen later buren achter. Een Joodse familie Katan. Aan de overkant van de straat ook een Joodse familie Monash. En voor mij waren dat hele bijzondere mensen. Die waren een herinnering aan dat volk van God. En toen kwam het moment in 1967, ik zat toen in de brugklas. En toen brak de Zesdaagse Oorlog uit. En ik lag als api van 13 jaar op mijn knie op de kokosmat onder de brievenbus om de krant op te vangen. Die wilde ik graag als eerste hebben, want anders ging mijn vader ermee aan de haal en die ging ermee op de wc zitten en dat vond ik niet fris. Ik wilde de eerste zijn. En daar zag ik die foto's van de Israëlische tanks in de Sinaïwoestijn. En ik hoorde al de verhalen over de oorlog. En het meest indrukwekkende moment wat ik meemaakte was dat ik op het nieuws, en ik weet niet zeker meer of het nou over de radio of over de televisie was, want we hadden nog maar net televisie. Ik hoorde de parachutisten zingen, Yerushalayim v'shel zahav, terwijl ze nu net doorgedrongen waren tot aan de klaagmuur. Dus de liefde voor Israël, de vriendschap voor Israël, die zat mij in alle vezels van het lijf. Terwijl ik op dat moment nog niet eens christen was. Dat veranderde nog meer toen ik eenmaal christen werd. Maar dan maak je deze dagen mee en dan zie je al die slachtoffers die er vallen. En dan wordt die liefde voor Israël, die vriendschap voor Israël soms heel erg op de proef gesteld. Dan brengt het. En toch ook weer niet. Komende woensdag ga ik samen met een paar vrienden naar Antwerpen voor een rondreis door de Joodse gemeenschap daar. Maar soms dan knarst en knerst het in je ziel als je ziet wat er allemaal gebeurt. En ik begrijp heel goed dat heel veel mensen in de wereld om ons heen het niet meer zo erg hebben op Israël. En toch blijft God zeggen, het is mijn uitverkoren volk. Ik heb ze uitgekozen. Maar het geeft hen ook wel een hele grote verantwoordelijkheid. Nee, schrijft Paulus, de genadegaven Gods, de belofte van God aan Israël zijn onberouwelijk. En dan vergelijkt hij in Romeinen 9, 10 en 11 de verhouding tussen Israël en ons, de gemeente van Jezus Christus, met een boom, met een olijfboom. En dan zegt hij, de onderstam en de wortels van die olijfboom, dat zijn de beloften die God ooit gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Het verbond. Dat verbond staat als een huis. Wat Abraham, Isaac en Jacob ook doen. Herinner je maar hoe ooit dat verbond begon. In Genesis 15. Dan zegt God tegen Abraham dat hij een aantal dieren moet slachten. En hij moet die dieren in tweeën delen. En dan moet ze tegenover elkaar leggen. En dan ontstaat er een pad tussen die helften van de dieren. En dan laat God een diepe slaap op Abraham vallen. En dan gaat God alleen tussen die delen door. Wat gebeurt daar nou? Nou, dat was de manier waarop in de oudheid, in de dagen van Abraham, twee koningen een verbond met elkaar sloten. Bijvoorbeeld de koning van Assur, die heel groot en heel machtig was. En een wat kleinere koning, een vazalkoning. Dan liepen die samen tussen die delen door. Hand in hand. Of zoals wij in Rotterdam zeggen, handje pepermuntje. Samen liepen ze tussen die delen door. En dan zei die grote koning, en ik kan me zo voorstellen, de schouder van die mindere koning legde. Zie je die delen? Zie je die dieren die daar liggen? Zo zal het ook met jou gaan als jij ontrouw wordt aan mij. Dat lam wat daar ligt, dat komt niet meer terug in de kudde. Dat heeft het gehad. Als jij in de problemen komt, zal ik jou te hulp komen. Met al mijn soldaten, met al mijn macht. Ik zal voor jou vechten. Maar als ik jou nodig heb en ik jou mobiliseer, dan moet jij ook komen. En als jij dan te lang draalt of als jij helemaal niet komt, dan zwaait er wat. Dan keer jij ook niet meer terug naar de kudde. En waar is Abraham op dat moment? Abraham slaapt. Abraham ligt in een hele diepe slaap, bijna comateus. Als God tussen die delen doorgaat. Alsof God zeggen wil tegen ons, het maakt niet uit wat Abraham doet. Hij brengt niets in dan lege briefjes. Ik heb mijn trouw beloofd aan hem en zijn nageslacht. En ik zal dat blijven doen. En ja, ze kunnen door hun ontrouw en ongehoorzaamheid zegen verspelen. Maar het verbond blijft staan. En wij, gelovigen uit de volken, vervolgt Paulus dan in Romeinen 11, wij zijn geënt op die onderstam. God heeft een kerf gemaakt in die onderstam en heeft ons daarin gestoken en heeft dat verbonden met was, zodat het samengroeit. Zodat wij het leven van die onderstam delen. Maar samen met die onderstam, samen met de nakomelingen, de geestelijke nakomelingen van Abraham, hebben wij dezelfde opdracht om de grote daden van God te verkondigen. En wat is Gods grootste daad? Dat is wat we over 3 weken gaan vieren. Goede Vrijdag, Pasen. Dat God zijn Zoon gegeven heeft om voor ons te sterven. En niet alleen voor ons, maar voor de zonde van de hele wereld. En dat hij is opgestaan uit de dood. Ooit heette jullie gemeente Christian and Missionary Alliance. Herinner je je dat nog? En daar zit dat in, hè? Als gemeente van Jezus zijn we bedoeld om Christian te zijn, gefocust op Jezus Christus. En als we gefocust zijn op hem, dan kan het niet anders, dan moet het eruit. Dan moet het naar andere mensen toe, missionary. Zoals vanmorgen, het allereerste berichtje wat ik kreeg, het was van een vriendin in de gemeente. in Bleiswijk. Die zei, ik ben samen met een vriendin van mij, een collegaatje van mij, naar de Alpha-cursus geweest. En gisteravond heeft ze het zondaarsgebed gebeden. We hebben er een zus bij. Yes! Nou, dat is hoe het gaat. Dat is niet dat God zegt, dat moet je doen. Nee, zo gaat dat vanzelf. God legt een nieuw leven in jou en dat nieuwe leven, dat zoekt zijn uitweg. In de afgelopen weken heb ik een boek gelezen waar ik jaren geleden al aan begonnen was. Maar het heeft eventjes aan de kant gelegen. Het is een boek van een Lutherse kerkhistoricus, Alan Crider. En het heet A Patient Ferment. Geduldig gist, zou je dat kunnen vertalen. En die gaat door de hele kerkgeschiedenis heen van hoe is de kerk nou door alle eeuwen heen omgegaan met die opdracht om de grote daden Gods te verkondigen. En vooral stelt hij de vraag, hoe is het nou toch gebeurd dat die allereerste kerk zo razendsnel gegroeid is? Van 12 mensen met Pasen naar miljoenen mensen 2 eeuwen later. Toen het evangelie de grenzen van het Romeinse Rijk al overspoelde en ging naar de Goten en de Germanen en nog verder. Hoe is dat gekomen? En dan komt hij tot een verrassende conclusie. Als je alles leest wat die eerste christenen schrijven in hun brieven en de paar preken die van ze bewaard zijn gebleven, ze hielden geen evangelisatiecampagnes. Dat kon ook helemaal niet. Dat was levensgevaarlijk. Op een plein te gaan staan en te zeggen, Jezus is Heer, terwijl de keizer regeerde. Dat was vragen om ellende. Dat ging niet. Behalve dan de apostelen. Maar dat was een hele aparte groep die God daarvoor geroepen had. De meesten deden dat niet. Was het dan dat zij aanbiddingsdiensten hielden en daar mensen voor uitnodigden? Nee, ook niet. Wonderlijk genoeg, de kerk van toen, als er iemand was die echt heel erg serieus geïnteresseerd was in het geloven en die al een paar jaar meegetrokken had met een van de oudsten of met een voorganger of iets dergelijks en langzamerhand wist hoe het evangelie in elkaar zat, die mocht dit stukje van de dienst net meemaken. Maar als daarna de aanbiddingsdienst kwam en het avondmaal, dan moesten al die kandidaat-christenen, die moesten de deur uit, vriendelijk. Daar mochten ze niet bij blijven. Dat was te heilig, dat was te bijzonder. Nee, er werd niet geëvangeliseerd. Er waren geen evangelisatiecampagnes. En het allereerste traktaatje over evangelisatie, dat werd pas geschreven in de 5e eeuw. Zit hier iemand die Patrick heet? Nobody? Nou, dat was de allereerste evangelist en zendeling van wie we dat weten. Die vertrekt dan naar Ierland toe. En die gaat daar evangeliseren. En die bedrijft daar zending. En vanuit Ierland komen de zendelingen ook naar ons toe. 5 eeuwen later. En wat deden ze dan in die eerste eeuwen? Een van de kerkvaders van toen, een zekere Cyprianus, die zei, wij preken niet met grote woorden. Wij preken met ons leven. In mijn herinnering heb ik een echo daaraan van Franciscus van Assisi, zoveel eeuwen later. Nog eens 7 eeuwen later. Die op een gegeven moment zegt, verkondig het evangelie, desnoods met woorden. Met andere woorden, het ging eerst en vooral om je leven. En weet je wat nou zo bijzonder was? We hebben er net een mooi verslag gehoord van een vrouwenweekend. Nou, daar had je dit ook bij kunnen gebruiken. Want wat vertellen die eerste christenen? Wie waren de aanjagers van de groei van de kerk in die eerste eeuwen? Dat waren vooral de vrouwen. Dat waren niet de mannen die op een preekstoel stonden. Dat waren niet de oudsten, nee, dat waren de vrouwen. Want de vrouwen die zaten, gewoon door wie ze waren en door hoe ze leefden in die samenleving, die zaten het dichtst bij de dood. Die zaten het dichtst bij de pijn. Als bijvoorbeeld de buurvrouw moest bevallen, dan was dat ook een levensgevaarlijk iets. Het was heel mooi, maar het was ook levensgevaarlijk. En wie hielp er dan bij zo'n bevalling? Dat was die christelijke buurvrouw. Die stak een helpende hand toe. Die zorgde voor de moeder en die zorgde voor de baby. Als er dan iemand anders in de straat ziek werd en er heel slecht bij lag, wie zorgde daar weer voor? Weer die christelijke buurvrouw. En soms dan brak er een hele besmettelijke ziekte uit in de stad. De pest of de cholera of iets anders. En dan vluchtten mensen de stad uit om niet ook besmet te worden. En ze lieten de zieken gewoon achter. En de lijken van de doden bleven gewoon in de straat liggen. Want iedereen was als de dood om die ziekte zelf ook te krijgen. En wie begroef dan die lijken? En wie zorgde er voor die achtergebleven zieken? Dat waren weer de christenen, want die bleven. En ja, een aantal van die christenen bezweek dan zelf ook aan de ziekte. Zoals we dat pakken bij 20 jaar geleden ook nog in Hongkong hadden met SARS. Daar speelde precies hetzelfde en daar zag je precies hetzelfde patroon. Het waren de christenen die zich lieten mobiliseren om op de SARS-afdelingen in de ziekenhuizen te komen werken. Maanden de rest van de bevolking terugkwam en zei van, kijk nou, opa leeft nog. En ze vroegen aan opa van, hoe is dat gekomen? Hoe kan het dat jij nog leeft? Dan zei opa, wel weet je, de buurvrouw heeft voor me gezorgd. Die heeft me gewassen. Die heeft me voedsel gegeven. Die heeft mijn bed verschoond. Die is trouw bij me gebleven. Dat was het getuigenis van de kerk in die eerste eeuw. Dat betekent het voor die mensen om Gods eigendom te zijn. Niet te doen wat je zelf graag wilt. Niet te letten op het risico wat je zelf misschien loopt. Niet te letten op je eigen carrière, je eigen comfort of je eigen geluk. Maar wat brengt God de meeste eer op deze dag? We zijn geroepen om heilig te zijn. Om heel anders te zijn. We zijn geroepen om Jezus op de troon te plaatsen. En niet onszelf. En als Petrus dan in zijn brief ook schrijft over de wedergeboorte, dan maakt hij ook duidelijk dat onze wedergeboorte als mensen een voorschot is op de wedergeboorte van de hele schepping. Deze hele schepping gaat nieuw worden. En straks gaat God deze hele schepping verlossen als Jezus terugkomt. En tot dat moment zijn wij bedoeld als Gods modelwoning. Er wordt hier ook het nodige nieuw gebouwd, heb ik gezien. En als er dan zo'n nieuwe wijk uit de grond gestampt wordt, dan staat er meestal wel ergens zo'n bord dat je daar en daar een woning kunt bezichten om te zien hoe mooi het is om daar te wonen. En jullie zijn Gods modelwoning in Middelharnis. God wil aan jullie laten zien hoe goed het is om als broeders en zusters samen te leven. En hoe het straks gaat zijn op die nieuwe schepping. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. En tussendoor zijn wij dus priesters. Een priesterschap voor de koning. God is de koning en wij zijn de priesters. En zoals Gerrit inderdaad net zei, wij zijn geroepen om geestelijke offers te brengen. En die geestelijke offers, ik denk dan aan twee dingen. Wat we er net gedaan hebben. Aanbidding. Want dat is wat die eerste christenen ook deden. Aanbidding, 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 aanbidding. En gebed. Als je teruggaat in de geschiedenis van de kerk en je kijkt waar grote dingen gebeurd zijn, waar opwekking geweest is, maar waar ook bijzondere ontwikkelingen zijn geweest door de inzet van christenen, zoals de afschaffing van de slavernij, om maar wat te noemen, dan is daar ontzettend veel gebed bij geweest. Ik wil daar nog één klein ding over vertellen. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal het lied Amazing Grace. En dat lied Amazing Grace, dat heeft alles te maken met die afschaffing van de slavernij. Het is geschreven door iemand die zelf slavenkapitein was. In een storm terecht kwam en zei, God, als u mij redt, dan zal ik dit nooit meer doen. En dan wil ik mijn leven aan u wijden. En hij is voorganger geworden. En een van de mensen die naar hem toe kwam in zijn kerk, dat was een parlementslid. Iemand uit een rijke familie. William Wilberforce. En die hoorde dat verhaal. En die zei, ik wil mij ook gaan inzetten. En dat heeft hij 20 jaar lang gedaan. Met al zijn inzet. Hij had minister-president van zijn land kunnen worden. Wat toen het machtigste land van de wereld was. Maar doordat hij zich inzette voor de slavernij, wat ten koste ging van de welvaart van Engeland, kon hij dat wel schudden. Hij heeft zich 20 jaar lang als een gek ingezet. Omdat hij zei, die mensen zijn geschapen door God. Die mensen zijn kostbaar voor God. Uiteindelijk slaagde hij erin om een wet door het parlement te loodsen, waarin de slavernij werd afgeschaft. Maar dan wordt erbij verteld, weet je, hij en zijn medewerkers waren elke dag 3 uur lang in gebed. Heel praktisch ook, voor de nood van de wereld. Voor de nood ook van die slaven. Voor een omslag in het denken van het parlement. 3 uur per dag. Toen die man uiteindelijk zijn wet door het parlement loodste, stierf hij 1 week later. Hij had zichzelf helemaal kapot gelopen in de dienst van God. Gods eigendom. Een heilig volk. En zo zijn wij ook geroepen. Ieder op zijn eigen manier. Ik geloof niet dat er hier iemand in het parlement zit. Misschien zit je wel in de gemeenteraad. Zou ook nog kunnen. Maar we zijn allemaal geroepen om hier in de wereld zaad van God te zijn. Een heilig volk. Amen.